Welkom bij de Reducept podcast. Ik zit hier vandaag met Irma van Stijn. Irma, jij bent GZ-psycholoog, je bent seksuoloog, je bent trainer en je bent coach. Dat zijn heel veel dingen in één. Je schrijft een column voor de Leeuwardenkrant. Ik zie je ook regelmatig op tv verschijnen als seksuoloog bij programma's. Veel BNN-programma's volgens mij. En in 2002 de oprichter van de mooie praktijk Marsingen van Stijn. Wij gaan het vandaag over heel veel verschillende dingen hebben. Onder andere over pijn en vrijen. Maar om te beginnen ben ik wel benieuwd. Hè, wat doet een seksuoloog nou eigenlijk? Waarom? Ja, wat doet een seksuoloog?
Ja, wat doe ik nou? Hè?
Ja, wat doe je eigenlijk? Ja.
Nou ja, ik hou me. Je hebt eigenlijk twee soorten seksuologen. Je hebt arts-seksologen en psycholoog-seksologen. En ik behoor tot die laatste. Dus ik hou me bezig met mensen die op wat voor manier dan ook seksuele problemen hebben. Bijvoorbeeld pijn, maar dat kan ook erectieverlies zijn. Of helemaal geen zin. Of stellen die relatieproblemen hebben omdat ze vastlopen in seksuele problemen. En wat ik doe is eigenlijk op een hoe ga je een beetje handiger daarmee om, op psychologische manier, zodat je seksuele leven weer prettiger wordt.
Ja, en is dat eigenlijk heel erg nodig dan? Komen die problemen heel veel voor? Want we hebben het er met z'n allen misschien niet zoveel over.
Nee, er is best wel een beetje een taboe. Ja. En weet je, intimiteit, seksualiteit is eigenlijk een activiteit van dagelijks leven. Alle liedjes gaan over de liefde en over seksualiteit. En kijk om je heen en er zijn allemaal dating sites en programma's over relaties. Maar zo gauw het seksueel wordt, dan zijn we een beetje stil. En daarin, er zijn best veel problemen. Mensen lopen vast in problemen, zeggen dat niet. En toen ik seksoloog werd, dat is wat later, hè, dus je wordt eerst psycholoog en een tijdje werken en daarna word je seksoloog. Toen was er in Friesland eigenlijk nog heel weinig. Dus als ik zou willen, zou ik echt van 8 tot 6 alle dagen seksologische problematiek kunnen behandelen. Dat wil ik niet, dan word ik ook een beetje saai.
Ja. Dus er is ook wel een tekort aan mensen die zich eigenlijk hiermee bezighouden.
Ja, en volgens mij hoef je ook niet per se seksoloog te worden hoor, maar voor de gemiddelde psycholoog is het best een beetje lastig om daarop door te vragen. Het is toch gewoon een precair onderwerp.
Ja.
En als je al durft te vragen en mensen vertellen dat er een probleem is, wat moet je dan doen? De hulpverlener wil het heel graag oplossen en dat kan, heel vaak kan dat niet.
Nee. En wat zijn dan typische vragen die je stelt? Dan denk ik zelf even mee en misschien de luisteraars ook.
Ja.
Om te kijken of we misschien hulp nodig hebben. Wat zijn de typische vragen die dan voorbij komen?
Ja, het voordeel van psycholoog-seksoloog zijn, en er wordt naar mij verwezen, is dat mensen al verwachten dat ik vragen op seksualiteitsgebied stel. Hè? En de huisarts verwijst dan door. Nou ja, dus bijvoorbeeld bij mannen is dat heel vaak, ik kom veel te vroeg klaar. Ik ben al klaargekomen voordat ik in je ben, zeg maar. Dat is meestal bij jongere mannen. Of ik heb een erectieprobleem. Het wil niet, dan wordt er zo naar beneden gekeken. Of hij doet het niet. Bij vrouwen met name pijn bij het vrijen en geen zin. Dan moet je voorstellen, je hebt een leuke relatie en na een paar jaar is de zin eruit. Bij een van de twee, bijvoorbeeld bij de vrouw, dat geeft gedoe. Mm-hmm. Dat geeft relatieproblemen. En dan is maar net hoe een stel daarmee omgaat. Kijk, stel je komt bij een psycholoog met relatieproblemen, terwijl het op seksualiteitsvlak echt bagger loopt, en die psycholoog vraagt daar niet naar, dan heb je toch eigenlijk een heel belangrijk onderdeel laten liggen.
En is er ook een aparte opleiding voor nodig? Je zegt niet altijd, maar ik had het er net al even kort over. Hè. Zei van eigenlijk is het wel bijzonder. Er zijn geen angstologen of geen depressiologen, geen pijnologen, maar wel seksuologen. Is dat terecht?
Deels. Ik denk dat, ik ben een groot voorstander van dat een gemiddelde psycholoog en ook dokter daarop durft door te vragen en daar ook tools voor heeft om daarmee aan de slag te gaan. Je moet je voorstellen, ik werk ook binnen de arbeidsrevalidatie of de mensen die vastlopen binnen werk. Ook dat is een specialisme, maar dat hoeft niet. Ik vind het niet per se nodig, maar het is wel een grote pre. Om seksoloog geregistreerd te worden, ga je nog 2 jaar naar school en moet je heel veel supervisie doen, dus je hebt wel veel bagage.
Ja.
Ja.
We gaan het zo hebben over pijn bij het vrij. Dat komt vooral bij mannen voor, bij vrouwen voor. En je noemde net al de problemen bij mannen. En ik ben toch wel zelf ook wel een beetje nieuwsgierig. Of zoals we dan zeggen, ik vraag dit voor een vriend. Ja. Kun je er nou zelf iets wat kun je er nou aan doen? Hè, als het bij de man misgaat en je zegt van nou, dat is dan vooral te vroeg klaarkomen. Ja. Dan, mijn associatie is dat een heel biologisch mechanisme zou zijn, mm-hmm. of zit dat toch anders?
Ja, dat kan. Je hebt een kleine groep mannen waar dat biologisch mechanisme is. En die moeten dat dus ook oplossen met medicatie. Om die feedback loop anders te laten lopen. Maar dat is maar een klein deel. Het grootste deel heeft het met name te maken met faalangst. Oh jee, straks kom ik weer te vroeg klaar. En dan ben je zo daarmee bezig en dan is het al gebeurd.
Maar werkt die stress daar je niet juist tegen? Als ik dan zelf nadenk, denk ik, als je heel gestrest bent, dan lijkt me dat juist heel lastig.
Nee, de stress werkt in dit geval altijd zo dat precies wat gebeurt wat je niet wil. Okay. Hè, bijvoorbeeld als je een presentatie moet geven en je denkt, oh jee, als ik maar niet bloos. Mm-hmm. Nou, alleen die gedachte wekt al blozen op.
Oké.
Okay. Dus ja. het bang zijn dat er iets gaat gebeuren, of dat nou te vroeg klaarkomen is of erectieverlies. Mm-hmm. Beide. Of bij een orgasme ook hoor. Ik zie dat bij mannen ook wel. Oh jee, dat orgasme komt niet. Of het komt of te vroeg of niet. Ja, dan raak je uit je... uit je flow. Ja, ja
inderdaad. Ja. Dus dan is de kunst om eigenlijk weer terug in die flow te komen. En,
de kunst is dan eigenlijk vooral... zeker bij mannen. Dat is vaak heel moeilijk. Te zoeken naar een leuke vorm van seksualiteit, waarbij je dat waar je zo bang voor bent dat gebeurt, daar mag niet de nadruk op liggen. Dus bijvoorbeeld met een erectieprobleem, dan seks is heel veel meer dan penetreren. Hè? Dat is zoveel meer dan dat.
Ja.
Dus als je denkt, oh jee, het gaat niet lukken, want hij wordt weer slap, dan moet je eigenlijk samen met je partner seksualiteit opzoeken, waarbij je sowieso geen erectie mag hebben. He, dus je draait hem om.
Ja.
He, dus je paradoxale opdracht noemen we dat.
Ja.
He, dus dan lukt het namelijk altijd.
Ja. En dan gaat je faalangst wellicht wat naar beneden. Ja. En dan.
Als je dan. Mensen vertellen me dan. Ja. Ik had toch een erectie. Ze hebben toch maar wel gedaan. Maar dat mag niet.
Niet meer doen, hè?
Ja, dus je draait hem om.
Ja. En dat is natuurlijk, ik moet zelf natuurlijk ook wel aan pijnklachten denken. Ik denk dat we dat principe heel vaak zien. Dat als je helemaal blind staart bijvoorbeeld op of het nou het verminderen van pijn is of het hebben van een erectie, dat het heel erg tegen je werkt.
Ja, precies. Ja,
inderdaad. Ja. Want pijn en vrijen, dat is een onderwerp waarvan je zegt, dan denk je eerder aan vrouwen dan aan mannen. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, het komt veel meer voor bij vrouwen. Mm-hmm. Pijn bij mannen, in ieder geval hoor ik het niet zo veel. En de meeste mensen kennen natuurlijk wel dat blue ball effect, hè, dat wat ook niet een heel fijn gevoel is. Ja. Ik heb zelf nooit het gevoel dat ik heb geen ballen.
Ik zeg niks.
Maar bij de ellende bij vrouwen is dat als daar, je kan een oorzaak hebben, hè. Bijvoorbeeld je hebt eens een keer een candida gehad, of een soa, of een plekje, of je hebt gevreeën op het moment dat je eigenlijk helemaal geen zin had, waardoor het pijn doet. Hè? Dus dan is er geen opwinding, is er geen vocht, is er geen gezwollenheid en dan is het akelig. En als dat niet, en op een gegeven moment is die oorzaak weg. Maar als vrouwen dan niet leren om weer toe te keren tot iets wat leuk is, dan blijft dat maar bestaan. Weet je, dus die pijn is heel vaak anticiperend.
Wat veroorzaakt die pijn dan? Is dat heel fysiek? Of zeg je van nou, dat is ook wel psychologisch?
Nou, dat is... kijk, zolang de oorzaak nog aanwezig is, hè, er zit een schimmelinfectie of blaasontstekingen zijn ook heel akelig. Of dan heb je natuurlijk een heel duidelijk fysieke oorzaak. Op een gegeven moment is die oorzaak weg en vrouwen anticiperen nog wel op die pijn. Dan voelen ze daadwerkelijk die pijn. Maar ga je er met een vergrootglas zitten kijken, en dat doet de gynaecoloog dan of de arts, seksoloog, dan is er fysiologisch niks meer aan de hand. Alleen dat lijf reageert wel met verkrampingen, met pijn. En dus je krijgt een soort een gebied daar, waar alsof die zenuwen allemaal staan te roepen van au, 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 ga weg, want dit gaat pijn doen. En zo voelt dat ook echt. Dus dat brein ervaart wel echt heel veel pijn.
Ja. Dus dat is dan een, je zou kunnen zeggen, een soort van mix dat vanuit het lichaam natuurlijk allemaal signalen komen dat het niet goed zit. En dat die misschien in het brein nog wel versterkt worden door alle stress die daaromheen komt.
Precies.
Ja. Ja. En nou ja, we hadden net over mannen en hoe we mannenproblemen in het kort tenminste kunnen oplossen. Ja. Er is vast nog meer over te zeggen. Is de aanpak bij vrouwen heel anders? Zitten daar overeenkomsten in?
Wel, het zit er wel overeenkomst in, want het logische gevolg van als je geen pijn wil, het is iets wat je niet wil, wat een heel logisch gevolg is dat je vermijdt. Het is dat je denkt, nou, dit gaat zeer doen, dit doe ik niet. En als je gaat vermijden, dat is natuurlijk prima, want je hebt er even geen last van. Maar als je seksualiteit gaat vermijden en alle erotiek eromheen, dan vermijd je dus ook wat je wel wil. En ja, ik denk dat mannen en vrouwen daar wel een beetje gelijk in zijn.
Ja, en hoe, wat is dan de weg uit dit soort problemen, zeg maar? Hoe ziet die weg eruit?
Nou ja, stap 1 is eerst goed kijken, is er nog een oorzaak? En dan, daarom werk ik als psycholoog, seksoloog veel samen met de arts-seksoloog of de gynaecoloog in het ziekenhuis of de huisarts. Als dat weg is, zeg maar, dus echt de fysiologie, dan betekent niet dat de pijn weg is. Dus dan maak je een psychologische stap. En dat betekent eerst dat je vrouwen met hun partner het liefst uitlegt dat dit heus overgaat. Dat is stap 1. Je moet hoop geven. Mm-hmm. Ja, er zijn ook allerlei boekjes en filmpjes waar we zeggen, nou, als je dit helemaal hebt, kom je er nooit meer vanaf. Je blijft er wel gevoelig voor, maar als ik pijn zou hebben en ik zou denken, nou, het gaat nooit meer over, dan begin ik al niet aan een traject.
Nee.
Ja, dus heus, dit kan echt verminderen. Dat is stap 1. en dan ga je eerst seksualiteit weer oproepen, zeg maar, dus zin in seks. Want die is vaak voorkomen verdwenen. Los van penetratie. Dat is namelijk heel veel meer dan dat.
Ja.
En heel veel vrouwen zeggen dan, ja, ik vermijd het allemaal maar, want dan wind ik mijn partner op en dan wil hij in me, zeg maar. En ik wil die pijn niet. Dus vrouwen zeggen ook vaak dan, ik heb ook helemaal geen zin meer in seksualiteit. Het is wel goed, voor mij hoeft het niet, met alle relatieproblemen tot gevolg. Hè, dus kijk, het kan zijn dat je partner niet meer zo aantrekkelijk vindt. Ja, dan is het best prima om te zeggen, ik heb niet zoveel zin meer. Nee. Hè, of dat er andere dingen spelen, maar als dat eigenlijk niet zo is. Dus dan moet je vrouwen leren om dat weer aan te krijgen naar een partner, maar ook naar zichzelf. Want dat is een groot verschil tussen mannen en vrouwen, vind ik. Mannen kennen hun lijf veel beter dan wat vrouwen het kennen.
Ja?
Ja, mannen, een jongen heeft vanaf heel klein altijd die piemel in hun hand.
Ja.
Ja, elke dag een aantal keer, toch?
Ja.
Ja, je weet precies hoe dat ding voelt, hoe het eruit ziet, hoe het reageert. Dat is bij vrouwen niet zo.
Nee.
Je hebt natuurlijk een hele grote groep vrouwen die is van nature nieuwsgierig, heeft dat allemaal goed ontdekt. Maar er is ook een hele groep vrouwen die ook, ja, daarin wat vermijdend is. Dus die weet niet eens hoe het werkt. Die weet ook helemaal niet überhaupt dat de clitoris het deel is waar je veel makkelijker opwinding van kan krijgen dan dat nou per se iets in hoeft, bijvoorbeeld. Die weten eigenlijk niet hoe hun lijf seksueel werkt.
Nee.
Nou.
Is het voor mannen ook niet meer een noodzaak dan voor vrouwen? Misschien klinkt noodzaak een beetje drastisch. Maar dat idee heb ik zelf altijd, dat het voor mannen ook, mannen hebben het veel meer nodig om seks te hebben, of bijvoorbeeld te masturberen, dan vrouwen dat hebben. Vergis ik me daarin?
Ik denk dat masturberen voor mannen wel veel normaler is, zeg maar. En de noodzaak zit er wel in dat het wel goed is om de boel wat door te spoelen.
Ja, gezond.
Ook nog eens, maar... Dus voor vrouwen is er eigenlijk geen enkele... Ja, maar voor mannen ook niet. Weet je, als je een non bent of je zit in een klooster ook als man... seks is helemaal nergens noodzakelijk voor. Ook voor mannen niet.
Nee.
Ja, om maar, je voor te planten.
Misschien anders gesteld. Ik ben daarin wat een leek, dus ik ben wel benieuwd. Maar je zou misschien verwachten dat het... Hey, laat ik zeggen, er zijn volgens mij weinig mannen die zouden zeggen, nou ja, ik ben er wel tevreden mee dat we geen seks hebben in de relatie. En dat een vrouw dat mogelijk eerder zou zeggen als er klachten zijn.
Er zijn zat mannen die dat ook zeggen, maar meer andersom. Dus wat jij zegt, dat klopt.
Ja.
Hè, dus dat, mannen hebben natuurlijk over het algemeen meer testosteron. Testosteron is verantwoordelijk voor lust. Mannen zijn ook, die zijn veel sneller aan. Heel algemeen, hè? Want het mm-hmm. is ook wel eens andersom. Hè? Dus seksuele opwinding is er bij een man veel sneller. En dus dan is er eerst verlangen als een opwinding. En bij vrouwen zijn vaak veel voorwaardelijker. En dan moet alles goed. Ja. En de temperatuur moet goed en de kinderen moeten slapen. En nou, dan heb je al 1000 voorwaarden.
Ja, ik zeg niks. Ja. Ja.
En dan doet het mogelijk ook nog pijn.
Ja.
Dan wordt seks niet belonend. Nee. Dus laat ik het plat zeggen. Mannen zijn, dus de mannelijke seksualiteit is minder complex, is eenvoudiger.
Ja, inderdaad. En ja, wat doet pijn geeft stress? Wat doet stress uiteindelijk met je lijf en met opwinding?
Ja. Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Want als de twee dingen. De negatieve is dus de stress die is met name anticiperend. Oh jee, er gaat iets gebeuren wat ik niet wil. Of dat nou pijn is of een handeling die je niet wil of een interactie die niet lekker loopt. In ieder geval, het is niet belonend. Dan gaat stress je doen afkeren. Dan wordt het akelig. Maar voor leuke seks heb je ook een beetje stress nodig. Hè, dus daar heb je passie nodig. Daar heb je erotiek nodig. Dus de stellen die ik zie waarin het wat weggegleden is, dat zijn vaak ook de stellen die alleen nog maar met licht uit onder de dekens altijd alleen maar hetzelfde dingetje doen. Daar is alle leuke stress weg.
Ja. En hoe kun je... twee vragen. De eerste vraag is die stress biologisch gezien dan dezelfde stress? Of zitten daar verschillen in goede en slechte stress? Ja.
Nee, het is de interpretatie van de stress. Want in je lijf is het precies hetzelfde wat er gebeurt. Het is dus je hartslag gaat een beetje omhoog. Hè? Dus, maar de interpretatie ervan, ervaar je dat als oeh yes of oh godverdamme. Dat maakt een volkomen ander pad wat je loopt.
Ja, maar dat is op zich wel hoopvol. Want ondanks, dus je zou kunnen zeggen, dan kun je, laten we zeggen, gebruik maken van de stress ook.
Ja, zeker. Ja. Ja. En dan moet je hem keren op dat wat je, of richten, is meer het goede woord, op dat wat je wel wilt. Kijk, weet je, in dat hele vaginale gebied, daar zit ook een soort, hoe noem je dat, een soort fysiek geheugen. Hè? Dus als je pijn hebt, als je gepenetreerd wordt, zeg maar, dat is nooit een pijn die vrouwen fijn vinden. Maar dus binnen de seksualiteit en passies kan je spelen met macht en pijn. En nou, er is een hele wereld daar. Kunnen mensen soms wel heel veel lol in hebben, maar deze pijn niet. Dus die is echt dodelijk, zeg maar, voor je opwinding. Dus dan moet de stress op van, oeh, lekker, beetje pijn, moet ook niet daarop zitten.
Nee.
Die moet veel meer zitten op, oeh, spannend, we gaan op een andere manier seksualiteit beleven.
Ja, en dan hoop je dat het gaandeweg goed komt of is de uitkomst ook goed als je zegt van nou, we gaan gewoon nooit meer seks hebben met penetratie, maar we hebben er gewoon lol in.
Leuke vraag. Soms is dat voldoende, maar veel vrouwen en mannen zeggen toch, ik zou dat wel weer willen. Dus dan moet je nog wel wat anders doen. Dan moet je eigenlijk twee dingen doen.
Ja.
De ene is, je moet een goede bekkenfysiotherapeut vinden. Want wat je als vrouw moet leren is dat hele bekkenbodemgebied leren ontspannen. En dat is een hele complexe spier. Ik heb weinig spierballen, maar als ik zo doe, dan kan ik zien dat hier een bobbeltje komt. Dus ik weet wanneer die aanspant en ontspant. Ja. Maar hoe dat bij die bekkenbodem zit, heb je vaak geen idee. Dus vrouwen moeten leren om dat gebied te ontspannen. Maar als ze alleen maar naar de bekkentherapeut gaan en ze leren ontspannen, dan leren ze eigenlijk een soort slappe pop te worden. Dat is weinig seksueel spannend natuurlijk. Ja, dus dan haal je alle lol van seksualiteit eruit. Dus ze moeten ook tegelijkertijd leren, wat vind ik dan spannend? En bijvoorbeeld heel concreet, als je met die bekkentherapie aan de slag gaat en je leert ontspannen, en dan leert de vrouw bijvoorbeeld ook zelf iets in te brengen en dan te ontspannen, en dan zie je, dan heeft ze zelf regie. Gaat vaak goed. Ja. Maar komt je partner in je, ja, dan dat ding zit wel aan hem vast, zeg maar. Hè? Ja.
Ja.
En dus je moet ook de partner leren, wat moet je dan doen? Dus Stel, het is leuk en hij komt in haar en dat doet even pijn. Dan moet hij niet gauw eruit en denk, oh god, laat maar. Dat is een soort voetje even in het bad en gauw weer terug. Ja. Oeh, dit was te koud. Dus hij moet ook leren dat hij even in haar moet blijven, zeg maar. En dan ontspannen. En, ja. Ja, dus dat is moeilijk. Van, hoe maak je iets nou heel fysiologisch rustig en tegelijkertijd hou je het seksueel spannend? Nou, dat is best wel een weggetje.
Ja, inderdaad. Ja. Dan moet je dus in feite leren gebruik te maken van je stress. Maar die stress moet dan niet op het bekkengebied slaan. Dus dat moet ontspannen zijn. Maar de rest mag wel wat spanning hebben.
Precies.
Dan hoop ik niet dat je man ook nog orgasmeproblemen heeft. Nee. Waardoor hij niet lang genoeg erin kan blijven. Ja. Dan heb je volgens mij een ondoenlijke casus.
Ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Of zich afgewezen voelt. Of daarom is een van mijn belangrijkste taken bij pijnmeidvrij is ook om de hele erotiek en intimiteit eromheen groter te maken. Want ik zie vaak stellen waarin seks gereduceerd is tot penetratie. Nou, dat doet zeer. Nou, dan raken we elkaar niet meer aan. We zoenen niet eens meer. We knuffelen niet meer. Want stel je voor dat het leidt tot seks.
Ja.
Nee, dat is wel heel rot.
Ja. Zijn de problemen die je ziet, hebben die uiteindelijk het meest... Hè, want ik heb het idee dat pijnproblemen en erectieproblemen... Dat zijn best wel, nou, misschien een beetje de hardcore seksuele problemen. Komen mensen alleen maar met dat soort klachten bij? Of zie je ook hele andere klachten? Of is dit misschien zelfs maar een klein deel van de klachten die je ziet?
Nee, dit is wel het grootste deel. Maar ik zie ook hele andere klachten. Mensen die, bijvoorbeeld... groot verschil in waar je opgewonden van raakt. Hè? Je hebt natuurlijk ook parafiele mensen die niet van het gangbare opgewonden raken, maar van de meest gekke dingen. Ja, hoe geven die nou hun seksualiteit vorm? En dat kan soms zulke bizarre dingen zijn. Ja, hoe vertel je dat je partner?
Ja.
En als je dat dan verteld hebt, wat gebeurt er dan in een relatie? Nou, dat soort dingen. Een toenemend aantal mensen zie ik, en dat heeft niet zoveel met seksualiteit te maken, maar meer met seksuele identiteit, genderproblemen. Hey, stel, wij hebben een relatie en jij gaat mij vertellen dat je toch eigenlijk wel liever een vrouw zou willen worden.
Wat zou je dan zeggen?
Gezellig. Nee, dat had ik niet verwacht. maar dus dat vind ik ook een mooie groep. Mensen komen daar vroeger mee, dus veel mee te doen. En dan hebben we weer een lijntje naar het UMCG, waarin ik heel vaak een voortraject doe.
Ja.
Wat wil je nou eigenlijk echt en wat past dan? Dat zien we veel. Seksueel trauma zie ik veel. En dat is dan eigenlijk dat er seksualiteitsproblemen in het hier en nu zijn door trauma in het verleden.
Ja, dus dat is echt een combinatie van een psychologische en seksuologische behandeling dan, denk ik.
Ja. Ja. Ja.
Dus dan moet ik zelf denken aan een combinatie van EMDR en daarna...
Ja, precies. Ja.
En nog één nieuwsgierigheidje. Het is natuurlijk wel een nieuwsgierig onderwerp. Dus ik leer zelf veel, ik hoop de luisteraars ook. En je noemde al de parafilieën, dus eigenlijk dat je seksuele voorkeur... misschien afwijkend is, of in ieder geval afwijkend van je partner.
Ja.
Is daar iets aan te doen? Of ligt onze seksuele voorkeur gewoon vast? Dat als het eenmaal zo is, is het zo, niks meer aan te doen?
Nou, bij parafilie zie je heel vaak dat al heel vroeg ontwikkelt. Dus die kan je niet genezen, zeg maar. Hè? Dus stel, je wordt opgewonden van koeien, zeg maar wat. Komt dat voor? Ja.
Sorry.
Ja, dan zal dat heus blijven. Dus dat is wel een pad wat daar vrij verankerd ligt. Maar je kan het wel uitbreiden. Verbreden. Jij denkt een paarden en kippen waarschijnlijk. Nee. Maar,
ik dacht meer aan de onesies van de koeien, zeg maar. Dat.
Laat ik hem ietsje dichterbij maken. Okay. Stel, je hebt gewoon een relatie en iemand die kan eigenlijk alleen opgewonden worden als een vrouw bepaalde panties draagt. Dat is een beetje fetishachtig en eigenlijk op andere manieren niet. Dat is als die vrouw dat prima vindt en dat dan draagt en ze hebben prettige seksualiteit, is er niks aan de hand. Maar toch zullen veel vrouwen zeggen, goh, ik ben een beetje meer dan die panty. Dan ga je toch een beetje kijken van, kan je nieuwe paden maken waarop je seksualiteit verbreedt? Of eentje die natuurlijk ook een strafbare, hè? Dus als je parafilie richt op kinderen, dat is best een lastige. Nee, je kan dat niet genezen, dat weten we nu wel. Maar wat je wel mensen kan leren is daar geen strafbare feiten in te plegen. En een seksuele stroom te richten op, ja, op iets breder. Bij de een lukt dat goed, maar de ander niet.
Nee, en dan breid je dat eigenlijk langzaam uit. Of dan, tenminste, ik zou kunnen denken dat de panty steeds iets lager wordt. Of het wordt een kous. Of het, en
ja.
Nou ja, je kijkt, ja, of je het wat kunt afbouwen of zo.
Ja. Of dat kijk, als de focus op één ding zo krachtig is, dan zeggen mensen, ja, maar dat wil ik dan ook op iets anders. Maar zo is het niet. Hè? Dus bijvoorbeeld, nou, heel leuk voorbeeld in de sport. Ik ben een lange afstand loper en mijn man is veel meer een sprinter. En een judoer en de explosieve sporten. En ik ben van de lange afstand lopen. En nou is hij mee aan het rennen vanwege coronatijd. Hè? Dus hij kan allerlei dingen niet in de sportschool doen. En dan zei hij van de week tegen mij, ja, jij hebt het altijd over zo'n runners high en lang lopen. Ik ervaar dat nou helemaal nooit, hè. En ik moet mijn hartslag flink omhoog jagen, zegt hij dan. En maar dus, dat is de kick van je hartslag torenhoog jagen. Die heb je nooit bij hardlopen. Ik zeg, maar je moet zoeken naar een ander type flow. Maar dat wordt nooit de kick die je met je hartslagverhoging hebt.
Ja.
Dus als je dat wil in hardlopen, ga je het niet krijgen. En dat vind ik wel een leuke metafoor naar seksualiteit. Dus ja. Mensen hebben vaak een hele krachtige kick op iets. Met die fetish-achtige dingen.
Ja.
Dat blijft heus wel.
Ja.
Maar zoeken naar andere facetten, dat geeft een ander type bevrediging.
Ja, dat denken we wel een rode draad toch in die pijnproblemen. Dat je toch, of hè, pijn en seksuele problemen. En ik vind het ook wel herkenbaar voor chronische pijn. Hè, dat je ook toch gaat kijken, ja. Je kunt je blind staren op dat wat niet meer kan. Dat je vroeger misschien een marathon hebt gelopen. Maar wat kun je nou doen en wat kun je met plezier doen? Want dan gaat ons brein ook nog sneller die paadjes aanmaken.
Precies, ja.
Ja.
Ja. En dat is toch een kunst. Hè? De ene mens, ik kan dat makkelijker om dat weer open te maken. En denken, oh, dat is ook leuk. Dus oké, dat ga ik meer doen. Dat ga ik meer doen en dan worden die paadjes vanzelf steviger.
Ja.
Ja.
Bij Recept richten we ons heel erg op mensen met chronische pijnklachten. Ja. Zie je veel mensen die langdurige pijnklachten hebben en daardoor seksuele problemen ontwikkelen?
Ja, en dat zijn met name ook de mensen die ook, zeg maar, moeilijk vinden om op een andere manier seksualiteit te beleven. Dat ging altijd op die manier. Nou, dat kan niet meer door rugklachten of wat ook voor klachten. En zeg maar, het zoeken of het vinden van creativiteit op andere manieren is dan lastig. Ja, en dan krijg je hetzelfde cirkeltje naar beneden.
Ja, en nou ja, hoe ziet die aanpak er ongeveer uit? Dus je zegt eigenlijk wat we veel zien bij chronische pijn, is dat je ook daar ervan baalt dat het niet meer kan zoals het was, omdat het nu niet meer lukt. Misschien door je rugklachten of je neuropathie, noem het maar op.
Ja.
Ja, en,
eigenlijk soortgelijk, hè?
Ja.
En dan, dat is gewoon een feit. Dus je gaat ook niet zeggen, stel je niet aan of, dat is nou helemaal zo. Ja, dus het is gewoon echt vervelend om chronische pijn te hebben. Ja. Ja, dus dat moet je wel honoreren. Maar hoop geven dat er ook andere paden zijn waarop je op een andere manier iets kan beleven wat je wel wil beleven. En dat voeden.
Ja.
Die aandacht voeden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een aandachtsmanipulatie die je maakt.
Ja. En ik kan me voorstellen vanuit pijngedacht dat het uiteindelijk ook wel weer een positief effect op je pijn heeft.
Zeker.
Dus dat je ook dan kunt zien dat dat misschien, hè, we hadden het er net al even over, je werkte zelf vroeger ook bij een revalidatieinstelling, waar je veel mensen met pijnklachten ziet. En de tijden zijn wel wat veranderd in die zin.
Ja.
Dat we zeggen van ja, je kunt eigenlijk wel minder pijn krijgen door ook je gedrag op een positieve manier uit te breiden. Ja.
Ja, enorm. En bovendien ook een prettige, als we het weer naar seksualiteit richten, prettige intimiteit, seksualiteit en die echt voedend is op een andere manier, geeft gewoon pijnreductie.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, het is ook zo, ja.
Ja.
En waar komt dat onder andere door?
Ja, dat vind ik eigenlijk een goede vraag hoe dat fysiologisch precies is. Dat dat kan ik nu niet zo op haspelen, maar nee. Er zijn heel veel onderzoeken die ook laten zien. Dus juist als je hoofdpijn hebt, moet je gaan vragen.
Ja. Oké, dus ja. Tip 3.
Het zal wel iets met bloeddoorstroming te maken hebben. Hè?
Ja, ik heb ooit een vak seksuologie gevolgd in Groningen. En ik weet even niet meer hoe die meneer heette, maar er is een meneer geweest die daar vrijende mensen onder een MRI-scanner heeft gekregen. Dus wellicht kun je nog bereiken om toe te lichten wat er nou precies gebeurt. Je kunt je er als bij voorstellen dat de endorfines rondvliegen. Ja. Misschien de oxytocine ook wel.
Ja.
En je partner Bernard kan daar wellicht nog meer over toelichten zelfs.
Nou ja, en het effect daarna. Hè? Want weet je, seksualiteit is geen must. Er zijn zat stellen die helemaal geen enkel probleem hebben als ze niet vrijen. Hè, dus, maar bij de meeste stellen is het toch wel zo dat als dat ook weer onderdeel is van hun relatie, dat hun relatie beter wordt. En als je relatie lekkerder loopt, voel je ook gelukkiger.
Ja, inderdaad. Kunnen we nog wat innovatie verwachten op het gebied van seksologie, denk je? Zijn er dingen gaande? Of zeggen we nee, dat is echt een niet-innovatief gebied?
Jawel, die vraag had ik nog even niet verwacht. Want er zijn wel ontwikkelingen. Niet binnen bij. Ja, goed, weet je, wij werken nu met stressbanden om te meten waarom. Om te meten wanneer hoe je stresssysteem werkt. En daar een beetje mee te leren spelen, handiger in te worden. Dus ik denk dat we dat ook. Het is allemaal nog zo of nieuw. Binnen seksologie heb ik dat nog eigenlijk heel weinig gebruikt. Maar ook op het gebied van VR. Er is zo'n bus die in Nederland rondrijdt, weet jij dat?
Ik ken wel een bus, maar die heeft. Die doet andere dingen met borstonderzoek.
Nee, dat is echt. Dat is dan ook met name voor vrouwen. En dan heb je dus in VR kijk je dus naar pornografie eigenlijk. Mm-hmm. God.
Ik weet wel dat er iemand is die. Ben ik even de naam kwijt? Ik heb haar wel ontmoet. Die dus educatie geeft over seksueel geweld. Doordat ze dat bijvoorbeeld in virtual reality laten zien. Maar dat is meer voor mannen. Dus dat je eigenlijk vanuit een vrouwelijk perspectief ervaart hoe het is. Dat je, dat je eigenlijk te agressief benaderd wordt.
Ja.
Misschien zelfs door je partner of door een ander.
Ja. Oh, nou, supergoed. Ja.
Ik denk dat er heel veel mee kan, ja.
Nee, maar dit gaat er met name over het aankrijgen van ook seksualiteit en lustcircuits. Mm-hmm. Hoe meer je aandacht daarvoor hebt, hoe meer je dat ook bij jezelf wakker krijgt.
Ja, zo. Is dat trouwens zo dat ook een tip kan zijn? Dus dat je zegt van als dat te weinig aanstaat, je seksuele gebied, ga gewoon wel regelmatiger masturberen of porno kijken.
Ja, hoe meer je daarmee bezig bent met je eigen seksualiteit, hoe meer je het aankrijgt en het wakker houdt. Binnen de seksologie geldt echt wel een beetje, if you don't use it, you lose it.
Ja. En andersom dus ook. Als je merkt dat je de hele dag door mee bezig bent, misschien wordt het dan ook tijd om
precies.
Iets aandacht minder.
Op andere dingen.
Ja. En een mindfulness cursus erbij.
Kijk, als ik door de straat loop, en we wonen hier in de binnenstad van Leeuwarden, en ik ga van A naar B en ik ga zo door de straat, dan zie ik niks, zeg maar. Hè. Dan ben ik alleen maar bezig met waar ik heen moet. Maar het is heel leuk om mijn toeristische bril op te zetten. Dan zie ik fantastische gevels en mooie dingen. Maar je kan ook je erotische bril opzetten. En dan kijk je ook anders de wereld in. Dus je kan anders om je heen kijken. Maar je kan ook anders naar je eigen lijf kijken. Dus bezig met, bijvoorbeeld ook met gezinnen, zeg maar, met jonge kinderen. En er wordt ook gewerkt, iedereen heeft de druk en dan moet er opeens seks zijn.
Ja.
Zo werkt het niet. Dus dat betekent dat je, zeker vrouwen, daar eigenlijk al veel meer mee bezig moeten zijn in hun hoofd.
Dus misschien kunnen we ook wel zeggen, je seks is zo goed als je mindset, of niet?
Ja, dat vind ik mooi gezegd, hoor.
Dat geldt denk ik voor meer thema's, maar we zien dat veel bij pijn ook. Dat juist hoe je nou kijkt naar de wereld heel erg bepalend is.
Ja.
Ja. Allerlaatste, een beetje nieuwsgierigheidje. Ik dacht, we zitten natuurlijk in coronatijden. Wat doet dat nou met relaties? Zie je daar zelf al effect van? Zeggen we over 60 jaar, we hebben een nieuwe generatie babyboomers ook.
En mijn column schreef ik ook een paar weken geleden. Wordt het een scheidingsgolf of een babygolf? Ik zie twee dingen. Ik zie mensen Dus zeg maar de, hoe heet je Pornhub. Je hebt zo'n grote Pornhub. Die hebben enorm veel meer aanmeldingen.
Check het even. Nee, het is gewoon
ja, Pornhub, dus dat, ja. Dat ook in Italië stond bovenaan, zeg maar. Dat is heel grappig. Dus ja, doordat mensen meer thuis zitten, wordt dat veel meer gezien. En binnen relaties zie je en een manier waarop ja, als mensen op een positieve manier met elkaar omgaan, worden die relaties leuker. En is die seksualiteit er ook. Maar ja, je ziet ook van die drama stellen, zeg maar. Ja, daar wordt ook de seksualiteit niet leuker. Maar je kan zeker niet zeggen, er is nu meer of minder seks. Het hangt heel erg af van ja, hoe die relaties zijn.
Ja, en misschien polariseert het. Hè? Worden de relaties iets positief extremer of iets negatief extremer, doordat we zoveel op elkaars lip zitten op dit moment.
Ja. Wat ik me wel kan voorstellen, dat als mensen nu heel veel de hele dag maar thuis zijn, dat zeg maar om je seksualiteit leuk te houden, heb je ook een beetje spanning nodig, zeg maar. Ja. En als je allebei de hele dag in je joggingbroekje rondloopt, elke dag weer, wordt het er niet heel veel spannender.
Nee. Inderdaad, tenzij dat een van je paraphilieën is, maar vanuit gaan dat het niet het geval is.
Ja, dat heb ik niet gehoord trouwens, een joggingbroek fetish.
Of niet meegemaakt. Nee. Lijkt me ook heel sterk.
Ja.
Top. Ontzettend bedankt Irma voor je toelichting en over pijn en vrij, maar ook andere interessante onderwerpen. Ik denk, we zien en horen je vast nog wel terug. En mensen die nieuwsgierig zijn, die kunnen denk ik gewoon ook kijken wat je doet en wat je gedaan hebt, toch? Ben je goed te vinden?
Ja hoor, als je mijn naam googelt, dan binnen de praktijk of een e-mailadres staat er ook. Dus als mensen wat willen vragen of willen zien, dan zijn ze van harte welkom.
Ja, en je column is in Leeuwarden Courant, toch?
Ja, en het Dagblad van Noorden.
Dagblad van Noorden,
die zijn gekoppeld. Ja.
Oké, dus mochten de Zuiderlingen dit horen, dan moeten ze even een digitaal abonnementje afsluiten, denk ik.
Ja.
Super. Ontzettend bedankt, Irma.
Nou, was leuk. Graag gedaan.
Mooi. Top. That's a wrap.